Hey, Wouter hier. Goed nieuws. Ik speel dit jaar op Lowlands. Heel erg vet. Ik heb er super veel zin in. Als je daarheen gaat, hoop ik je daar te zien. Als je er niet bij bent, omdat het keihard uitverkocht is, check dan mijn speellijst. Vanaf 31 mei staat die online op woutermonde.nl. En als je even aanmeldt voor mijn nieuwsbrief, dan krijg je elke maand één mailtje waarmee je weer helemaal op de hoogte bent van alle nieuwe speeldata. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Mijn gast is dit keer Ricardo Ras, entertainer.
Het Dagblad de Limburg, er stond gewoon een voorpagina, bomkoffertje van clown. Was wel een leuke reclame natuurlijk, maar ik dacht, oh, dit maak alleen ik mee.
Ricardo was en is van alles op een podium. Cabaretier, presentator, vroeger zelfs ook clown, maar waarschijnlijk ken je hem als stemimitator. Hij won in 2021 de castingkantine op RTL 4 en was daarna ook te zien in het programma De TV-kantine. Je hoort hem ook regelmatig in de 538 ochtendshow voorbij komen als verschillende bekende Nederlanders. Vanaf september 2024 gaat hij ook nog eens met een eigen voorstelling de theaters in. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Ricardo Ras. Wat voor live shows doe jij als stemimitator? Want daar heb ik weinig beeld van.
Ja, dat snap ik. Er zijn niet heel veel mensen die dat kunnen of die dat doen natuurlijk, ja, imitaties. En zeker niet mensen die er dan ook mee gaan optreden. Nou, ik maak eigenlijk parodieën, zeg maar. Dus als het de zanger is, is het makkelijk, want dan kun je optreden op feesten. En tussendoor heb je een soort kleine conferentie, zeg maar, in de geest van, ja. Hè, wat ik nu ook bij de 538 ochtendshow doe, van die korte gesprekjes, sketches in de voicemail. Dus dat doe ik eigenlijk. Dus als ze Frans Bauer boeken, dan boeken ze mij als Frans Bauer parodie, zeg maar. Want ze weten heus wel dat het. Dus ik ben ook wel eens aangekondigd als hier is Hans Bauer. Ja, dan denk ik, ach, zo jammer weer. Want ik had me helemaal opgedirkt als Frans. En dan doe ik tussen de nummers door. Dan wat dingen over koffie en Chinees. Weet je, het gaat vrij improvisatie is het allemaal. Maar ik moest dus inderdaad ook een keer optreden. Voor mensen met een mobiele woning.
dat is een mooie.
Mensen mogen zelf invullen.
Ik heb ooit heel lang geleden in de ochtendshow was ik inval sidekick bij Veronica toen nog. Ja. En toen had ik ook, ik weet niet eens meer wat de aanleiding was, maar een aantal grappen over mensen met een mobiele woning.
Ja.
Nou, dan staat de inbox heel snel vol.
Ja, je moet je voorzichtig bij zijn.
Ja,
ik wist dat toen nog niet natuurlijk. Het is echt al heel lang geleden.
Ja, vertel, wat was de gelegenheid en vertel.
Nou, het was een soort feestcafé en volgens mij was daar iemand jarig. Of ik weet niet precies wat de reden van was dat ik daar stond. Het is heel lang geleden, een beetje aan het begin van mijn carrière. En ik dacht, leuk, feestcafé, ik denk daar gaan we naartoe. Als Frans Bauer, dus ik had mijn act voorbereid. Nou, mijn nummers, ik had helemaal verkleed ook als Frans Bauer. Nou, als je mij ziet, dan denk je, er moet nog heel wat bij. Maar dat was ook zo. En dan met de kaalkop en de plastic en alles. En toen stond ik daar en ik begon op te treden. En ik dacht al, of de mensen zijn doof. Want ze stonden allemaal met hun rug naar me toe. Dat is niet erg, dat ben ik gewend. Ik bedoel, ik begon net. Ik had ook helemaal geen idee hoe ik ze om kon draaien. En bij het tweede nummer, toen draaide er iemand om. En die keek me aan. Als jij nog één nummer zingt, dan maak ik jou helemaal kapot. Toen dacht ik, nummer 3, als sterren aan de hemel staan, met z'n allen. Nou, dat met z'n allen, dat bleef uit. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga op repetitiemodus. Ik doe net alsof de zaal vol zit. Iedereen doet gezellig mee, want je moet toch iets.
Dat is nog het fijne, denk ik, als je gewoon zingt.
Ja, ik denk, maak gewoon mijn nummer af.
Ja.
Maar dit was geen. Ik dacht wel, dit had ik niet moeten doen. En kwam ik buiten en zei iemand, ja, dit zijn allemaal mensen van de Vereniging van Mobiele Woningen. Ik zei, oh, ja, ik dacht al. Maar ik zeg, dit is toch hun muziek? Ik zeg, ja, alleen als het door Frans zelf echt gedaan wordt. Niet, zelf.
Maar hoe was jij hiervoor geboekt? Was degene die jou boekte, was die zich ervan bewust?
Dat was gewoon de eigenaar waarschijnlijk van dat feestcafé. En die dacht, dat is leuk.
Maar wist hij dat jij een parodie deed? Of dacht hij, ik heb hier gewoon de Frans Bauer van de action. En dat scheelt een hele hoop geld.
Ja, ik denk een combinatie daarvan. Maar het viel gewoon niet. Ik dacht ook echt, ten eerste, waar staat mijn auto? Kan ik snel al... Nee, ik dacht echt, dat komt niet goed. Uiteindelijk is het goed gekomen. Die mensen waren gewoon helemaal niet te blij mee dat ik het deed. Het was een beetje alsof ik in hun muziek geen rommel, hè? Want ik dat was een imitatie. Kijk, ik ben natuurlijk niet echt Frans Bauer. Dus ik weet dat ook. Die mensen weten ook dat ik dat weet. Maar het was gewoon geen goede match. Ik had het gewoon niet moeten doen. Het was... Nee.
En was het ook echt merkbaar dat het was... Jij doet onze Frans na en je bent niet onze... Ik kan me ook feesten voorstellen en dat zou ik zelf ook zijn. Waar als iemand Frans Bauer begint te zingen, dat iedereen denkt... Ja, leuk makker, maar ga dat maar ergens anders doen.
Ja, nee, dat was het niet. Maar ik had ook helemaal geen foute grappen of zo. Ik maak nooit grappen over woonwagenbewoners of wat dan ook. Ik hou het altijd gewoon bij zo'n koffie is in Chinees, een Shirley. Gewoon zoals...
van hemzelf en niet de dingen van zijn fans.
Nee, sowieso niet. Dus ik dacht, ja, dat is eigenlijk allemaal... Ik doe altijd zoveel mogelijk op safe spelen, zeg maar. Hè? Alleen, ja, ik had daar gewoon niet naartoe moeten gaan. Dat was op safe spelen. Dus ik ging daar al naartoe. En ik stond eigenlijk... Ja, weet je, ik had een pak aan, een zwart pak met lakschoenen en een rood gilet. Want dat had je toen in de Ahoy-concerten heel lang geleden, 2002 of zo. En het helemaal eigenlijk overdressed. En dan een kaalkop op. En dan gesminkt en lenzen in. En dan een pruik op. Weet je wel, met dat haar zo naar achter met die hoge innam. Want het is iets... Nou, en dan... hopla. En ja, je voelt je ook... Ik heb een dikmaakpak aan met een kussen eronder. Je voelt je ook gewoon niet sterk op dat moment. Want je denkt, als ik nu wegren, gaat ten eerste die pruik waarschijnlijk eraf. Heb ik alleen een kale kop. Dan denken ze, is Pim Fortuyn ook geboekt? Nou ja, weet je. Dus, ik denk, het was geen goed idee. Nee.
Ik vind het idee heel grappig dat je er heel snel weg zou moeten rijden. Volgens bij de benzinepomp niks van hoe het uitstapt. Hier nog steeds
die Frans Bauer. Ja, de carjackingknop in. Nee, dat viel wel mee. Maar ik kreeg gewoon geen respons. Of ja, respons kreeg ik wel. Maar meer zo van, niet doen. Ik was de grens aan het opzoeken. Terwijl ik helemaal niet... Ik dacht gewoon, leuk. Ga er weg. Dacht ik, dit is niet goed.
En je zei, ik ga in repetitiemodus, ik maak het gewoon. Hoe lang was je voor geboekt? Wat?
Ja, 30 minuten. En bij het tweede nummer dacht ik al, ik moet er nog zes nummers. En heb je even mij, komt dan nog als laatste. Ik denk, nou, dat wordt een knaller.
Ook niet?
Nee. Want het was Ricardo Rassi, dat was toch van de dikmaakpak. Met hun muziek. Dus de uitvoerder was niet gewenst.
Oh.
Nee, helaas. Oh. Ik heb dat verder ook nooit meer gehad. Ik bedoel, een hele succesvolle carrière, dat begrijp je wel. Maar
precies, daar van de podcast. Voor de aflevering ooit.
Ja, nee, dat was geen... Nee. Nee, ja, ik zou het iedereen afraden. Nou ja, kijk, je weet ook vaak niet waar je voor geboekt wordt, hè? Ik heb ook heel vaak dat ik dan... Je weet het ook vaak niet, weet je. De ene keer is een carnavalsvereniging, dan is er iemand 50 jaar geworden. Ik heb ook wel eens een keer gehad, dan kwam ik ergens en toen moest ik op. En toen ze zeiden, het is een jubileum. Ik zei, oh, dat is leuk. Dus een zaaltje geboekt ze ergens. Ik weet helemaal niet meer waar. Het is ergens in Zeeland of zo. Want ik werd wel heel vaak geboekt in Brabant, Zeeland en die hoek. In Limburg eigenlijk nooit, maar waar die populair is. Dus vlak voordat ik opging, zeiden ze... Oh ja, we moeten even vertellen. Opa ligt in een ziekenhuisbed, want hij heeft nog maar een paar weken te leven. Nou, veel plezier. En ik dacht, en ik had al gedacht, heb je even voor mij, weet je wel? En toen zag ik al die mensen begonnen op het te huilen. Ik denk, wat...
Nou, opa had letterlijk even.
Ja, maar hij had even. Maar het punt was, hij was natuurlijk een enorme Frans Bauer fan. En ik was als verrassing geboekt. Ik viel binnen het budget. Dus ik was... er moet ook nog wat overblijven van de erfenis natuurlijk. Dus ik viel binnen het budget. Dus ik werd geboekt. En ik werd echt zo van... Nou ja, hier. En ik was helemaal niet mentaal voorbereid... dat eigenlijk een heel emotioneel tafereel zou worden. Want opa reageerde daar natuurlijk op. Ik ben blij dat hij er niet gebleven is. Maar het is iedereen zo, ja, voor jou, pap. En het werd, iedereen begon te huilen. En ik zo, hopla, heb je even voor mij? Dus ik denk, die man is... Hij was ook heel blij, maar iedereen ging van open held. En toen ging natuurlijk iedereen. Dus dat,
ja.
In zo'n een of andere buurtcentrum.
Even Ricardo, even één stap terug. Want ja. Jij komt daar aan. Mm-hmm. Dan krijg je dit vlak van tevoren te horen. Met alleen nog, hij ligt in het ziekenhuis. Wat heeft hij
Ja, van de mensen zelf. Want in de boekingscontract staat... verjaardag daar en daar zijn, ga er maar naartoe.
Ja.
En daar zegt, ja, het is voor ons opa. En opa heeft niet meer lang meer. En opa ligt ook in een ziekenhuisbed. Je herkent hem meteen. Ja, dat was zo.
Ja, maar dan je hebt deze informatie. Dan moet je, als dit een zaaltje is, het is ook niet dat jij een mooie opkomst hebt op een podium. Of, nee. Vertel even, hoe zit dit eruit? Want ik ben vooral benieuwd ook, op welk punt dat je die zaal binnenkomt, komt bij jou het besef, dit is er aan de hand.
Ja. Nou ja, ik wist wel, ik hoorde dat er heel veel... Want je staat altijd ergens in een kantine naast een frietpan met bitterbal. Weet je, daar zijn ze dan bezig en wat slaatjes en dan wat bloemen staan. Je kent het wel. Van dat zoveel. Ja, daar hiernaast is iets, hier is niks. Oké, dus dan sta je zo te wachten. En dan heb ik een intro wat begint. Dames en heren, Frans Bauer. En dan kom ik op en dan gaat er een gordijntje aan de kant. Dan kom ik ergens vanuit de kantine met de bitterballucht nog om me heen. En dan denk ik, oh god... Dan denk je eerst, dit is niet goed, want ik zou dan naar een verjaardag gaan of een jubileum, weet je wel. En dan ligt daar een man in een ziekenhuisbed. En iedereen om me heen, ja, zie je er wel, papa. En ik denk, alsof ik op de set van Medisch Center West binnenkwam. Ik denk, dit is toch helemaal geen verjaardag dit. Maar die man die... En dan zag er ook, ja, het was een opa die aan het eind was, weet je wel. En ik vond het heel schattig, maar ik dacht... En toen zette ik als sterren aan de hemel staan, ja... Ik had verwacht, normaal gesproken is het effect, iedereen gaat dan een beetje, allemaal huilen. Want ja, hij was Frans Bauer fan natuurlijk en hij had dat helemaal niet verwacht. Dus hij begon te huilen, dan gaat iedereen natuurlijk, een kettingreactie. En ik stond daar nog steeds met mijn kaalkoolplastic en een dikmaakpak. Grappen te maken, gezellig joh. Mariska dit, denk ik moet mijn programma ook iets aanpassen. Dus toen ben ik maar erbij gaan staan en een beetje zo van, ik was totaal onvoorbereid op dit.
En wat, want net wat je vertelde met die woonwagenwoning, dat was aan het begin van je carrière. Hoe was je op dit moment al lang bezig?
Nee, dat was inderdaad, ik denk 20 jaar geleden. Want toen waren de bouwers een opkomst. Dus ik werd heel veel geboekt als Frans Bauer. Want dat was hot toen.
En had je toen überhaupt de ervaring en de skills om met zo'n situatie om te gaan? Of om te kunnen schakelen naar even een andere toon, anders dan ik doe gewoon de nummers die er op mijn cd'tje staan. Of een minidisc waarschijnlijk.
Ja, dat. Nou, ik had nog een cd'tje. En dat was altijd Living on the Edge natuurlijk, want er was altijd wel iets wat oversloeg of zo. Dus dan dacht ik, niet overslaan, niet uitzeker, dan ben je zoiets. Maar ik wist wel van, ik ben heel goed in improviseren en we minder van tevoren dingen bedenken, zeg maar. Dus ik kon daar... Ja, eigenlijk, ik kon er wel op inspelen, maar het was gewoon een bus van links. Ik had verwacht, dit wordt een feest, hij is blij. Ik zie allemaal huilende mensen, alsof hij daar ter plekke ingespoten werd. Dit was het dan. Ik denk, laat die grappen maar weg. En toen heb ik me iets gezegd van, wat fijn dat we dit nog voor u kunnen doen. En de toon werd helemaal veranderd tussen de nummers door. Ik heb de nummers wel een beetje zo. En ik heb ook gezegd van, misschien is dan dat we dan toch even lekker met z'n allen gaan feesten, mensen. Gezellig. Ja, dat duurt. Kijk, en ik had maar 30 minuten, hè. Dus ik moest van... In het begin moest ik nog ergens richting Heb je even voor mij. Maar ja, dus kwam er ook nog al sterren aan de hemel staan halverwege. Dat hield niet echt natuurlijk, want dat was helemaal... Dus ik zei... Ik ben al lang blij dat ik niet heb gezongen en rijdt een trein naar Niemandsland. Dat niet in het... Want dat was het helemaal... dat ze denken, leg de natte cake maar klaar.
Oh, man. Want dat is ook wel, want dat vind ik het leuke, dat ik heb dus geen idee op wat voor plekken je komt als stemmeter. Op dit soort plekken. Ja. Dus, maar hoe begin je een carrière als stemimitator? Wat zijn nog meer plekken waar jij in het begin terecht kwam?
Ik ben eigenlijk helemaal begonnen als Zwarte Piet ooit. Ik had de krantenwijk toen ik 13 was en toen ik deed altijd al stemmetjes in de klas en ik was nooit op het letten. En de imitaties en André van Duin deed ik altijd in de klas en zo.
Ik vind het leuk dat er nu allemaal luisteraars hun tenen krommen. Ik hoop niet dat hij het stemmetje van Zwarte Piet gaat doen.
Nee. Dat is allemaal vrij goed afgekaderd. Maar was toen als Zwarte Piet ging het de kranten rondbrengen. Dat was wat ik verveelde me. Ik denk, ja, weet je, ik moet de kranten rondbrengen. Ik had gewoon een baan toen. Ja, een baan. Ik had een krantenwijk. Dat lijkt op een baan. Ik kreeg er geld voor. Dus ik ging... Ik denk, weet je wat? Het is bijna een pakjesavond. Ik ga Zwarte Piet. Vind ik leuk. Had ik me verkleed met een trainingspak aan. En dingen. Nou, hoe kon dat nog? Natuurlijk. Ja. Dus echt toen ik 13 was. Ik ben naar 38. Dus ik kan nagaan. Dus ik ging die kranten persoonlijk afgeven. Krantenwijk duurde iets langer dan gebruikelijk. Maar die mensen gaven me dan de gulden. Of de 2,50 gulden, weet je al.
Overigens, ik heb ook heel lang een krantenwijk gehad. Ik denk gelijk, dit is wel een goede actie. Want ja. 3 weken later kom je met je nieuwjaarskaartjes. Ja. Dan loop je binnen.
Toen ging ik als kerstman, weet je wel. En dus die mensen die gaven me ook gewoon wat geld. Ik denk, nou, ik heb het maar in mijn baret gestopt. Of ergens in mijn schoen of zo. En toen dacht ik, oh, je kunt daar dus gewoon geld mee verdienen. En toen ben ik er een beetje gaan uitbouwen. Toen ben ik op een gegeven moment ben ik ook Sinterklaas geworden op mijn 16 of zo. Heb ik ook nog verschrikkelijke dingen meegemaakt. En toen ging ik steeds meer naar imiteren. Dus ik ging ook vaker naar op een gegeven moment Frans Bauer nadoen. Dat al wat jaren verder. Maar ik deed ook Emil Ratenband was toen ook hot, zeg maar. Die heb ik toen ook nog wel eens nagedaan. En André van Duin en ik ging als Robert en Brink met Valentijnsdag ging ik hard. Ik zat een beetje in het snappelcircuit, zeg maar, heel erg. Ja, ik zat in het snappelcircuit. en toen was ik op een gegeven moment ook geboekt als emiratorband. Dat was trouwens de eerste keer en ook de enige keer dat ik een blackout heb gekregen. Was ik geboekt als... Het komt allemaal als je erover...
Ja, want even Emil Ratelband was een soort inspirational speaker. Ja, ja. Heel groot Chaka! In de jaren 90. Chaka, over kolen lopen. Ja. Mensen empoweren. En dat soort... Super. Een man bij wie... als je Jochem Meijer ernaast denkt... Dat je denkt, wat is die Jochem? Een rustige, bedeesde jongen.
Ja, ja Chaka. Dus ik was geboekt via een castingbureau. Hier in Hilversum trouwens. Ik zal de naam niet zeggen omdat het Wouter was... En ik was geboekt bij Huis ter Duin in Noordwijk. Dus dat is een hele chique
heel chique ding. Ja.
En ik had toen nog geen rijbewijs. En ik ging met de trein. En dat was eigenlijk al de eerste fout. Je gaat nooit met een trein heel ver, onervaren, na een optreden, te laat. ik was een chaot, ben ik nog steeds. Maar dat is allemaal goed gekomen. Alleen ik ging daar naartoe. Met de trein. En ik weet nog dat ik dacht... zal ik mijn pruik nu al opdoen, want hij moet gelijnd worden... of zal ik dat daar doen? Maar ja, dat is ook gek als je dan de hele weg in de trein zit... uitziende als emiratenband.
Zonder het haar van de emiratenband.
Zonder het emiratenband, ja. Dus ik denk, ik weet niet meer wat ik gedaan had. Maar in ieder geval, ik kwam daar in de eerste plaats al veel te laat aan... met de trein. Dus ik moest ook nog een heel stuk lopen. Ik was al bekken af. Dus waarschijnlijk daardoor ben ik ook mijn energie verloren. En mijn
was de trein stopt niet in Noordwijk. Dan kom je tot Leiden. Dan moet je met een bus waarschijnlijk.
Daar kwam ik achter inderdaad. Ik heb nog een heel stuk gelopen. Toen dacht ik, oh, dit is een chic hotel. Weet ik veel. Dat wist ik allemaal niet toen. Dus Huis ter Duin. Nou ja, er stonden allemaal mannen in witte pakken en witte handschoentjes. Ik dacht, wat is dit? Het leek wel of je op een boot was. En ik werd dus geboekt als emiratenband voor zo'n... Weet je wel, dan hebben ze zo'n business... dan hebben ze zo'n bedrijfsdag... en dan hebben ze zo'n energizer nodig. Dus je dacht, oh, dat is leuk, emiratenband. Dat is een imitator. Dat is een slecht idee van hem geweest, bleek achteraf. Want ik kwam... Ik had zoiets voorbereid, maar... Ik kwam daar dat zaaltje binnen en er stonden... Ik weet nog goed, er stonden allemaal van die mensen zo op een rijtje. Zo van, nou, we hebben de hele dag saaie verhalen gehoord. Nou komt het entertainment. En ik kwam binnen en ik dacht in een keer... Hoe klinkt emiratenband?
Nee.
Ik wist niet meer, ik wist ook niet meer hoe die deed. En maar door dat gestresst was ik helemaal kwijt wat hoe die klonk en hoe die. Hier is de bellen al. Hoe die klonk en hoe die. En ik was het kwijt. Dat heb ik nog nooit in mijn hele carrière gehad. Maar dat moment toen het moest. En zo van, nou, hier is die. Maar ik dacht, ik rep me er altijd wel uit. Ik kan goed improviseren. En toen heb ik gewoon een soort van stem gevormd die dat helemaal niet op bleek. Maar ik dacht, ja goed, het zal er ongeveer wel een beetje. Gewoon, weet je wel, iets aangezet. Het leek er helemaal niet op. Ook die manieren. Ik wist dat die Chaka roept. Dat wist ik nog wel. En,
en toen ging ik... Dat is een vrij essentieel.
Ja. Dat was ook een beetje het enige vocabulaire natuurlijk wat hij had. Dus, maar ik had één redding. Ik had een waterpistool
maar,
bij.
Even dat moment. Wat ik weet van zelf spelen, maar ook van dat ik een bandje had. En dat als een hele enkele keer dat ik dan de tekst van een nummer... En als dat is zo'n ding, als je er dan niet opkomt... Ja. Dan is het echt weg. En dan weet je ook, ik kan er nu echt niet bij.
Ik kom er niet bij.
Was je in paniek of zo? Of wat
Ja, ik heb.
Natuurlijk, je kan improviseren, je kan eromheen werken. Je moet iets doen, want je staat daar.
Ja, ja. Nou, ik was wel 2 seconden in paniek. Dacht ik, oh, dit is het. Ik weet het, ik moet nu beginnen. Want ja, ze kijken me al allemaal aan als schapen. Ik denk, ik moet nu. Zeg iets, ras! Weet je, zo ging het. Maar nu! Dus ik heb iets bedacht, gewoon wat ik dacht. Nou ja, dit klinkt. Dit lijkt Emiratenband achter en ik roep een paar keer tjaka. En het moest over motivatie.
Telegraatje zou waarschijnlijk dacht, waarom doet Frans Bouw iets met
hebben
kolen?
Hebben wij Robert en Brink geboekt? Nou ja, goed, lang. Maar ik kwam er niet op en ik denk, ik heb bij benadering iets van een stem gekozen. Maar toen dacht ik, oh god, en ik moet nu ook nog inhoudelijk iets motiverends vertellen. Met een stem die ik op dat moment even niet doorlopen heb, zeg maar. Weet je wel, als ik een stem goed kan imiteren, dan zit die helemaal in mijn vezels en dan kan ik gewoon. Net verraste je mij even ermee. Maar dan denk ik, oh ja, dan moet ik even schakelen, weet je al. Maar als ik dan weet, oké, ik ga nu dat type doen en dan ga ik los. Maar ik dacht, oké, ik ben geboekt. Ik ben al wat later, dus zorg dat het gefixt wordt, zeg maar. Ik rep me wel 3 kwartier, hè, mensen.
3 kwartier?
Ja, ik moest 3 kwartier. Ja, ik dacht echt, nou, dit komt niet. Maar ik heb altijd wel iets bij. Ik had een waterpistool. Want ik had vroeger, alleen. Daar beging het de grootste fout. Ja, dat als ik ergens nog terugdenk en dan denk, dit is echt, zeg maar, dat je denkt, er valt nu een luik onder je. Dat had ik daar. Dat is echt dat optrainen. Ik had hem ook gevuld van tevoren natuurlijk. Het was wel voorbereid. Dat heb ik wel. Ik moest dus 3 kwartier en ik begon eigenlijk al vanaf minuut 1 met achterstand. Want ik wist het gewoon helemaal niet meer. Ik had een blackout.
Maar
ik heb wel nog een waterpistool.
Je hele zelfvertrouwen is ook.
Ja, dan ga je versnellen.
Aan de kant.
En dan ga je denken, oh ja, dan, weet je wel, dan gaan we mensen erbij pakken. Weet je, je reet redden, zeg maar. En dus ik had dat waterpistool. Ik denk, daar ga ik iets mee doen. Want ik had gezien dat Emiraten wel bij het Zwarte Schaap, een programma toen, had hij met een waterpistool, ging hij zo over het publiek heen. Ja, ik denk, dat doe ik gewoon na. Dat had ik dan wel weer onthouden. Alleen. Ik pakte het waterpistool en ik zet dat ding. En ik begin zo, weet je wel, dat ding op te winden. En er komt op een gegeven moment een soort suppost of een butler naar me toe met witte handschoentjes, met een witte snor, ik weet het nog goed. En die gaat voor me staan, die tikt me aan. Dat mag niet, hè. Niet hier. In mijn act. En toen dacht ik, mens, ik weet zijn stem al niet. Laat me iets doen om dit te redden. En dan komt hij ook nog erbij. En toen heb ik die man, denk ik, even weggebonjourd met een paar grappen. Maar ik dacht echt, oh, dit was echt verschrikkelijk. Ik heb het ingekort naar 20 minuten en dan ben ik gewoon gegaan. En toen heb ik Wouter opgebeld. Ik zeg, dit wordt de creditfactuur. Dit gaan we, laat me zitten. We zijn ook gestopt toen. Maar dit was gewoon op alle vlakken slecht. Heb ik nog nooit gehad. Maar ik denk, ja, ik heb gewoon niet geleverd.
Dat is verschrikkelijk.
Als ik nu aan denk, krijg ik nog benauwd.
En hoe hoe heb je dit afgerond? Want je staat in zo'n ja, maar dat snap ik. Maar je staat in zo'n conferentiezaaltje en Huisterduin is een heel mooi hotel.
Ja,
maar
heel
het is
chic.
Alsnog een zaaltje met gewoon een systeemplafond erin en lampjes.
Ja.
Maar dan.
Maar hij greep in, want hij dacht, dat gaan we hier niet doen. Maar gewoon in de act, gewoon. De fantasie van Emiraten wordt tjaka. En ik denk, ik ga nou even sensatie maken. Maar dat vond hij geen goed idee. En ik weet, een witte jasje had hij aan. En een witte handschoen en zo. Dat gaan we hier niet doen. Ik denk, tjaka. Zo. Ja, die act was gewoon kapot. Ja. Die was überhaupt niet eens opgebouwd. Dus dat,
maar dan ben je klaar en dan kon je ergens af?
Zo snel
of is er.
Nou, ik ben gewoon gegaan. Ja, dit. Staart tussen de benen. Het was echt. Het was, oh, als ik aan denk dat ik dit ook vertellen, had ik niet moeten doen.
Jawel, jawel. Ja, meer.
Ja, dit was echt wel erg.
Dit is de hele reden dat je hier zit. Ja. Dit soort verhalen.
Maar dit was echt als ik het nu aan terug denk, het was echt verschrikkelijk. Ik schaam me gewoon. Het was echt zo. Het was zo slecht. Omdat normaal red ik me altijd. Maar kijk, je begint al te wankelen op het moment dat je denkt. Ik heb een blackout. Dan ga je eigenlijk al de mist in.
Ja, ja.
Laatst met Joep van het Hek natuurlijk. Ik kan me helemaal voorstellen hoe dat dan voelt. Ik denk gewoon, ik heb gewoon geen basis meer.
Ja, want Joep had een blackout in Carré en moest het jou gewoon stoppen.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen, dat voelt, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Want je hebt helemaal geen... Je hebt eigenlijk het podium wat weg gewoon wegzakt. En de techniek zakt weg. En dan, nou ja, er blijft niks meer over natuurlijk. Want het ging erom dat de imitatie-acts zijn zo leuk omdat ze lijken. Maar deze leek natuurlijk op misschien de plaatselijke supermarktmanager. Want ik weet niet wat ik daar...
Alleen Chaka is heel herkenbaar voor Emiel. Maar dat is wat
niet
iedereen
genoeg,
kan.
Hoor, toen op dat moment.
Het ding is natuurlijk dat jij gewoon en de stem ook hebt... en het vocabulaire en de verkleding en weet ik wat... En het waterpistool.
En dat waterpistool had ook niet iedereen, begreep ook niet iedereen. Want je had ook die uitzending moeten... Het is allemaal beginnersfout, joh. Kijk, als iemand weet... Emiraten... Kijk, iedereen weet... Frans Baren loopt altijd wel met Chinees. Gordon loopt altijd iedereen af te zeiken. Ja. Robert van Brink is altijd fantastisch en zit met All You Need. Dat snapt iedereen. Maar dat waterpistool was gewoon in een uitzending een keer geweest. Ik denk, nou, dat nemen we mee. Maar niemand, als je aan Emiraten wel denkt het collectief van... Ah, die heeft altijd een waterpistool bij zich. Snap je?
Dat soort dingen leer je dan specifiek. Ook. Heb je nog dingen in het begin fout gedaan waarvan je nu denkt... Oké, dat ga ik niet meer doen. Dat gaan we niet nog een keer gebeuren. Of dingen die je nu in je voorbereiding...
Kijken, want ik heb echt...
Anders doet kijk gerust.
Even kijken. Ik had het trouwens al opgeschreven, Emiratenband. Niet je huiswerk van tevoren doen. Als in doorvragen op wat voor bedrijf echt doorvragen, zeg maar. Ik was namelijk geboekt ergens, ook weer helemaal in het beginjaar, misschien nog wel voor het Emiratenband optreden. En toen was er een Zweeds bedrijf. En ik ben altijd heel erg van het associëren, zeg maar. Als ik iemand zie, daarom improviseer je.
Ja.
Je kunt heel makkelijk verbanden leggen. Maar daar zaten twee mensen aan tafel met... ik moet je voorstellen, was een bedrijfsevent. Twee mensen aan tafel... die hoorden dan bij de directie schuimen. En die hadden dat haar wat strakker in de gel naar achter. Dat is ook wat langere tijd geleden. En bij mij komt meteen... maffia. Dan gaan we wat maffia-grappen maken. Schijnbaar was dat bedrijf... heel slecht het nieuws gekomen vanwege maffia-praktijk en zo. En ik wist dat niet, want het was een Zweeds bedrijf. Ik kende het hele bedrijf niet. Ik weet het bedrijf. Volgens mij was het Buckness Blackett. Zoiets. En... Toen ik die grappen maakte, toen sloeg de sfeer helemaal om. En het was een soort ongemakkelijke... Iedereen zei, ja, moeten we hier... Want de baas had natuurlijk bij moeten hier lachen. Of, weet je, dat was in opspraak geraakt. En ik als de onbekende voor hun... Nou ja, ik kende het ook niet. Ik begon gewoon over grappen
en dit,
over de maffia.
En nou, dit was niet in een voorgesprek. Dit was gewoon op de avond waar jij geboekt was. Als wie was je, weet je dat nog?
Nee, als mezelf. Ik moest daar de avond een beetje zo leuk. Dat had helemaal geen zin om een imitatie act te doen. Maar ik was als mezelf, als een soort conferentier was ik geboekt. Nou, leuk, weet je wel, die mensen een beetje entertainen. Volgens mij hebben we nog een bingo show ook nog gedaan. Dat snapten ze dan wel. Maar ja, het was allemaal in het Engels. En ik maar over de maffia. Nou, leuk. You look like a maffia. En ik maakte het. En met ieder woord wat ik zei, ik maakte het alleen maar erg. Want ik had geen idee wat ik aan het doen was. Het was dus een tie-rap die ik aan het aantrekken was. En op een gegeven moment liep het allemaal blauw aan. Ik maakte het alleen maar erger. En toen dacht ik, ik had dit bedrijf moeten kennen. Maar dit is allemaal startersfouten, weet je wel?
Ja, nou ja, maar dat is ook...
En je kent het bedrijf ook niet natuurlijk. Totaal niet, want het was een buitenlands bedrijf.
Nou ja, maar je kan ook niet elk bedrijf kennen. En ook al ken je het bedrijf wel, kan je ook niet alles...
Het was een ongelukkige grap.
Weten, maar
Ik weet dan nog
steeds helemaal als je dan de hele avond ook presenteert. Weet je, als je nog...
Ja, ik moest nog drie uur.
Voor een half uurtje of 20 minuten... Ja. Dan kan je nog of met de staart tussen je benen halverwege afgaan. Maar je moet die hele avond ook nog dragen. Man.
Ja. Ja, maar je maakt heel gek. Ik kijk weer even op lijst, want je maakt heel gekke dingen mee. Ik ben ook op een gegeven moment clown geweest. Ik wilde richting de comedy. Ik denk dat het begin je als clown. Dus ik heb echt van ballonnen clown tot goochel clown.
Ik moet heel hard lachen om de angstige blik die je mijn kant op trok. Mag dat? Ja, dat mag.
Ja, dat mag.
Zou het zelf niet gedaan hebben.
Maar ik vond vroeger als kind circus altijd heel erg leuk. Ik denk, nou, toen ben ik een beetje als clown. Op een gegeven moment, ik heb wel iets met comedy. En ik wist helemaal niet, ik wilde presentator worden met de televisie. Weet je, in die huis, maar dat had ik gezien, dat wilde ik worden. En gaandeweg, mensen moeten altijd lachen en denken, nou, als ik iets vertel... Dus op een gegeven moment ging het van clown en de circus. En dan ging het steeds meer de comedy. En dan had ik dus die parodieën, zeg maar. Nou, dan gingen die mensen allemaal helemaal plat. Behalve die paar optredens dan. Maar ik heb ook een keer een circus gehad. Dat was eigenlijk een kindershow. Maar ik dacht, nou ja, weet je, ik wil een tent. Dus toen ben ik naar een zeilmaker gegaan. En die zei, ik heb nog wel een dak liggen van een carousel. Die hebben ze nooit opgehaald, nooit betaald. Die kan ik wel verkopen. Dan doe ik er palen omheen. 28 palen, rondzeilen, maken we touwen. En dan maken we gewoon een tent. Ik zeg wel, vet. Dat wil ik. Dus ik dacht, nou, dan ben ik vanaf nu af aan clown, circusdirecteur en noem maar op. Dus ik dacht, ik ga dat even doen met een vriend van mij. Dus wij een bus gehuurd en het land door en de buurtvereniging. Weet je, dat was een tent van ja, dat was ook meteen de grootste fout. Het was een tent van 12 meter doorsnee. Maar een circus heeft natuurlijk een piste, dus dat ging er nog even vanaf. We hadden natuurlijk nog wat palen, er moest nog een decoortje. Dus er kon misschien 80 man in. Maar ja, als je een beetje winst wil draaien, dat was het ondernemingsplan, hebben ze daar ooit eens voor uitgevonden. Dan moest ik 18 shows op een dag doen. Moest ik om 5 uur 's ochtends zelf de zulke haringen van 50 centimeter de grond rammen. Met een mokerhamer om 5 uur 's ochtends in bevroren grond. En dan moest ik nog de hele dag shows doen om dat een beetje lucratief te laten zijn.
En wat voor show had je hierbij?
Het is gewoon circus. Ik had gewoon mezelf heel veel rollen gegeten.
Ja, maar ik wou net zeggen, je bent in je eentje. Ik bedoel, ja. Een circus
ja.
Heeft ook nog een heleboel ja. Artiesten en een clown en atleten, wou ik zeggen. Hoe heet hij nou? Adriaan.
Acrobaten,
dankjewel.
Acrobaten, goochelaars en Hans Klokken en dat soort dingen. Maar dit was, ik dacht, weet je, ik dacht toen ook alles, ik kan alles alleen, ik doe alles alleen. En die andere jongen die deed dan techniek, godzijdank, en die hielp met opbouwen, afbouwen. En ik deed dan gewoon, zeg maar, wat was het, 70 minuten. En dan deed ik een goochelact en dan weer snel kledingwissel, een beetje op zijn tienekes houten, snelle kledingwissel. En dan deed ik weer een jongleeract. Weet je, het was allemaal gewoon. Het waren eigenlijk klassieke circusacts die ik dan als clown deed. En dan in het eerste gedeelte had ik. Op een gegeven moment had ik ook nog een andere jongen erbij. Die was dan zo'n tegenspeler. Was ik de witte clown en hij was dan de grappige clown, zeg maar. Nou, in ieder geval, het was echt uit de hand gelopen kindershow. Maar echt uit de hand gelopen gewoon. Het werkte ook niet meer. Na een jaar heb ik het ook allemaal verkocht, de rommel, want het werkte niet. Maar voor het zover was, moest het natuurlijk eerst lijden. Want als je alles alleen doet. Dan moet je moet dingen voorbereiden. Hè? Je moet misschien ook nog even in de schmink en zo. En omkleden en dat soort dingen. En ik was veel te veel bezig met de aankleding. En alle, het zaagsel, strooi. Ik moest alles zelf doen natuurlijk. Want en op een gegeven moment. Die vriend van mij. Die start gewoon de muziek in. De openingsmuziek. Ja, 3 uur 's middags. We kan beginnen. Maar ik zat achter, en ik had helemaal geen portefeuille. Dus hij zat voor, ik zat achter die tent. In een soort aanhangwagen die ik nog scheef stond. En ik moest nog schminken. Dus ik zat daar, ik zeg ja, nee. Dus ik riep nog niet. Maar er zaten zoveel mensen in de zaal. Dus dat hoorde je. Ja, zoveel, 80. Allemaal krijzende kinderen. Maar die hoorden mij natuurlijk niet. Dus hij startte muziek. En ik denk nog, oh, wat, dit had ik niet moeten doen. Wat een kutleven heb ik nou hier. Dus echt, het begint en ik moest op. Dus ik ben half geschwind opgegaan. Ik denk, doe de rest al op het podium. Toen was er ook nog iemand die...
Hoe dan? Ik doe de rest wel op het podium.
Ja, ik had daar zo'n soort setje gemaakt. Alsof ik zogezegd nog een hoedje op moest zetten. Weet je wel? Het was gewoon... Ik denk, nou, ik doe daar maar de rest. Want ik ben toch al begonnen. Maar ja, dan loopt natuurlijk alles verkeerd. Want de muziek start hij verkeerd in. En het was gewoon... Het was gewoon een drama. En er was ook nog was er iemand met een rolstoel. Die was over een kabel heen gereden. Dus om de zoveel tijd viel het geluid uit.
Oh man.
Oh, ik krijg er nog benauwd.
Hoeveel shows heb je gedaan met deze onderneming?
Het duurde een half uur. Het duurde een jaartje. En toen dacht ik, nee, dit was te veel hooi op mijn vork. Weet je, ik snap nu dat een circus is ongelooflijk veel werk. Het is allemaal heel leuk om te kijken.
Want daarom schoot ik net in de lach over alles alleen moeten doen. Ik heb jaren geleden ook wel, had ik een comedyavondje en dat deed ik met iemand.
Ja.
En dat presenteerde ik ook nog, waarna ik ook al dacht... En ik zie het heel veel mensen doen. Maar je moet niet, je moet of organiseren of spelen.
Ja.
Gewoon, en een comedy show is heel simpel. Dat is 1 microfoon even soundchecken, een paar muziekjes klaarzetten. Dat is het.
Ja.
Weet je, wij moesten daar ook nog de toegang doen en dan weet ik. Maar daarom dacht ik al, een heel circus met ook de opbouw en de omkledingen. En überhaupt de show die je omschrijft, zou al kunnen, mits alle randvoorwaarden gewoon door andere mensen goed geregeld worden, dan kan je 70 minuten in je eentje met verkledingen en een pruik en dan weet ik.
Maar daar ging het al mis natuurlijk. Want goed geregeld, zeg, dat waren allemaal vrijwilligers. Het was, je moet je voorstellen, ik werd geboekt bij een buurtvereniging. Dus dan komt oma Henk, die woont in de buurt. Die fietst iedere dag om het oude papier op te halen. Die doet dan op die woensdagmiddag, heeft hij die show geboekt. Ja, dit is fantastisch. Overal pauzes opgehangen. Ik ga jou helpen, vriend. Dus hij komt eraan. Hij zegt al, ja, deze kabel, die past niet op de paddenstoel. Daar begint het gezegd. Want je hebt stroom nodig, want het was gewoon pikken donker in die tent. Ik denk, ja, maar en dan ga je daarmee bezig houden. Want ik was natuurlijk de enige met die van de techniek die het allemaal moest regelen. Dus dan ben je al helemaal niet meer met je show bezig. Je bent alleen maar bezig met, ik moet verdomme stroom hebben. Want anders kunnen we überhaupt niks. Nou, vervolgens staat er al een hele rij mensen. Jengelde kinderen, die willen naar binnen. Maar ja, er was toch geen licht. En geen muziek. En dan, ja, dan denk je, ik heb gewoon te veel geregeld. Weet je, en helemaal niet rekening gehouden met, dit gaat mis, dit kan misgaan. We hebben zelfs ook een keer gehad met het afbreken. Toen stonden we op een andere plek, ook ergens. Was het op een zaterdagmiddag of zo. En de gemeente had voorzien een stroom met paddenstoelen. Weet je wel, we hadden krachtstroom nodig wel. En dat soort dingen. Ja, het is verschrikkelijk.
Ja, ik vind het wel heel grappig hoe, dat is het beeld wat ik nu een beetje krijg. Hoe jij volgens mij in allerlei dingen ook, weet je zo, oh, ik ga als Piet de krant bezorgen. Ja. Ik ga een kindercircus starten. Ik ga gewoon de instort en gewoon gaan. Wat volgens mij ook een eigenschap is die je nodig hebt om het in entertainment en zeker ook in comedy cabaret. Ja. Als je namelijk van tevoren veel te veel gaat nadenken over wat er mis kan gaan of wat er allemaal bij nodig, dan is er niemand die bij zijn volle verstand eraan begint. Want dan denkt iedereen, dammer accountant, dat is ook een mooi beroep.
Ja, heel leuk.
Zijn er meer dingen waar jij zo ingestort hebt? Of shows waar je ja tegen hebt gezegd vanuit een overmoedigheid met, ah joh, dat kan ik wel, dat doen we, leuk, prima, tuurlijk.
Nou, ik had even kijken weer even op de lijst, want ik schiet mijn huidje binnen. Even kijken.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Oké, snel weer terug.
Even kijken hoor.
Of andere dingen van je lijstje mag ook hoor, waarvan je denkt, ja, dit is niet een antwoord op de vraag, maar wel een goed verhaal. Ja, ook
wel,
prima.
Ik denk wel een goed verhaal inderdaad. Nou, we hadden echt helemaal in het begin, echt heel lang geleden, toen echt de allereerste dingetjes, nou, dit is 2001 geweest of zo. Klinkt aardig lang geleden. Toen hadden we bedacht, oké.
Ja. En 2001, toen was je 16.
Ja, nou ja, dus toen dacht ik dat het wel allemaal wel kon natuurlijk. Ja. Hè? Dat snap je wel. Ik ga de show bezinnen, dat komt helemaal goed. Met een vriend van mij, andere vriend, niet die van techniek.
Dachten we, op deze manier ga je vrij rap door je vrienden heen.
Ja, ik sluit ze al. Ik heb er heel wat. Dus ik dacht, ik word de nieuwe Henny Huisman. Ik ga een talentenshow organiseren in Weert. Nou, ik geloof dat ik daar. Daar had ik eigenlijk al moeten zeggen.
Zoveel leed al in de.
Ja, daar had ik al moeten zeggen, als dit een voorproefje is van de rest van mijn carrière. Nou, stort vandaag nog maar in elkaar. Nee, we hadden verschrikkelijk. We hadden een soort multicultureel centrum. Hadden we het idee, we maken de Soundmix Show na in ons hoofd. Hè. Dus we hadden een rookmachine aangeschaft. Dat was ook het enige professionele. En de rest hebben we gewoon deurtjes gemaakt die met katrolletjes. Weet je, het was gewoon allemaal amateuristische spelen was het eigenlijk. Maar wij dachten, ja, we hebben echt iets neergezet. Joh. En we moeten ook een catwalk. Ja, een catwalk. Hebben we nog tafels? Ja, dus we hadden allemaal tafels aan elkaar gekoppeld met tie-rips. En met stof hadden we gekocht om het echt een studio te laten lijken. En van die dv-cameraatjes waren dan de camera's. Dit is wat professioneler. Maar ik had dus echt van die, hè, leuk voor op vakantie naar Spanje. En toen hadden we overal met A4'tjes opgehangen. Talentenshow. De talentenshow. Geef je nu op. En we hadden, ja, oh ja, jezus. We hadden ook een jury bedacht. Maar ja, niemand kende ons. Dus we hadden gewoon amateurartiesten die ook gewoon niemand kende. Maar goed, we dachten, ja, dat is talent. Die kan ander talent, die ook helemaal geen talent hebben, kunnen ze beoordelen. Dus we hadden op dezelfde. We hadden zeg maar een catwalk gemaakt van tafels. Hè? En dan hadden we ook een tafel gezet waar dan de jury op kwam te zitten. Maar de tafels waren op, dus het was een heel smal, een smalle tafel. En een smalle platform waar ze op zaten. Dus wij dachten, ja, oké, we gaan het even repeteren. Ja, dat moet goed komen. Morgen komen de jury. We hadden het in ons hoofd helemaal net RTL. In ons hoofd. Nou, we hadden talent. Dat was iemand die blind was met een orgel. Maar die echt alleen maar het orgel draaide. En verder nul expressie. Helemaal niks. Gewoon. En dan moest je dat beoordelen. Nou ja, goed. Oké, okay. We hadden iemand die kon jongleren en dat was het talent, het aan was. Dus nu hebben we de rest maar zelf een beetje opgeleukt. Maar we hadden geen publiek. Gewoon helemaal niet.
Het is
1 uur, ze komen vast wel, zeiden we nog. Maar het was, we moeten nu toch wel echt beginnen, want ja, het stond op het affiche, weet je wel. Je wil je toch ook aan je planning houden. Maar tegenover zat een café. Zegt, nou weet je wat, we gaan daar gewoon naar binnen en zeggen we gewoon dat het gratis bier is. Dus we gingen daar naar binnen en dan zaten 5 van die mannen zo, die ze al eruit zagen alsof ze levensmoe waren. Die zaten daar in die bar en die hadden al heel veel op. Zeggen, heren, we hebben een fantastische show aan de overkant. Gooi de tent lekker dicht, ook tegen die eigenaar. Kom gezellig bij ons zitten, dan betalen wij de rest. Hadden we natuurlijk helemaal geen geld voor, maar goed, we zien wel. We moesten mensen zitten. Dus nou, we hadden de jurylid. Er zit nu iemand trouwens in de politiek. Die zat daar ook bij. Ik zal zijn naam niet noemen. Maar zit in het team van Geert Wilders. Die was toen zanger. En die zat toen op, in de jury. En we hadden Lieve Lente. Zo, dat was haar artiestennaam. Nooit meer wat van gehoord. Maar waarschijnlijk ook door die hersenschudding die ze opgelopen heeft bij ons. Want zij zat namelijk op dat tafeltje.
Ja.
Met een wat smaller tafeltje zat ze de jury. En op een gegeven moment... Nou, Lieve Lente... wat vond jij van deze orgelman? Reed trouwens ook over een kabel, een hele dure kabel, maar dat geeft niet. Ik vind het heel erg mooi. En toen op een gegeven moment... Tingeling. Lieve Lente was weg. Die was een beetje te ver naar achter geschoven. Die was met stoelen al gewoon van die tafel afgelazerd. Ja, was echt heel erg. Maar ze had geen bloed of zo. Wij dachten wel... Ja, dit... wij dachten toen nog, wel, het was best professioneel... Los van die... Je bent zo...
Was er ook niemand in de voorbereiding...
Wel, nee.
Hier naartoe in de vorm van ouders... of een uitbater van zo'n centrum... die zei, jongens, het is heel leuk... wat jullie allemaal van plan zijn, maar... dit kan gewoon
Nee, want dat, kijk, ik ben half Arubaans. En dat waren allemaal Arubanen. Dat was een multicultureel centrum, vooral van Arubanen, Antillianen. En die zeiden altijd, ja, Ricardo, ja, die doet maar wat, weet je wel. En die waren ook niet te gaan met de sleutel. Hier, veel plezier ermee. Dus wij en mijn collega dan... gingen dat wel eventjes maken daar. We zijn weken mee bezig geweest. En ja, dit... achteraf gezien denk ik... We hebben er wel heel erg om moeten lachen. Maar dit was natuurlijk allemaal zonde van je tijd. Zonde van je tijd. En de Lieve Lente, ja, stort ze zo van het podium af. Met stoelen achterover.
Nou ja, maar
ik zie er nog aan.
Je zegt zonde van je tijd. Maar ik geloof er heilig in. Namelijk dat allemaal van dit soort dingen... in het begin van je carrière die je meemaakt... Waardoor je gaat na de zomer, als we dit opnemen, is het mei.
Ja.
Na de zomer ga je het theater in.
Ja.
Een onderneming waarvan je 20 jaar geleden waarschijnlijk in het theater aan was gekomen. Oh, had ik een lichtplan, had ik een geluid. Nu kom jij, neem ik aan, hoop ik.
Met een lampje.
Voorbereid.
En de kabel.
Met een plan en een show en een decor aan.
Ja.
Weet je, dus dat je leert heel veel van dit soort fouten maken. En het zijn ook allemaal fouten die je moet maken om daarna te weten.
Materiaal.
Ja, dat ook.
Ik bedoel, ik kan hier dagen over praten. Maar het is wel waar, want dit gebeurt nooit meer. Je komt nooit meer te laat. Je gaat nooit meer met de trein. Je gaat nooit meer met A4'tjes door de wijk. Je gaat nooit meer mensen die je niet willen gaan boeken vragen... wil je naar me kijken, weet je wel? Of wil je naar het showtje kijken? Want die komen niet van jou. Die zijn in principe gewoon met een glas bier de straat overgestoken. Ze zijn bij jou komen zitten en die praten gewoon verder. Weet je? Die zijn helemaal niet... Dus je wordt ook selectiever. Daarna heb ik nooit meer dat soort dingen gedaan natuurlijk. Dus je leert inderdaad van dingen en van je fouten leer je. En uiteindelijk gebeurt dat ook niet meer. Dus je gaat ook niet meer dat soort optredens doen.
Want
zeg vaker nee tegen dingen. Dat moeten we niet meer doen. Want weet
precies.
Zo,
want dat
zo.
Weet je van vorige keer. Ja, want dat kan ik me wel voorstellen. Want jij won de castingkantine.
Ja.
Talentenjacht, zeg maar, voor nieuw imitatietalent. Ja. Voor de tv-kantine.
Ja.
Ik kan me zo voorstellen dat als je dat wint... dat er ook weer allerlei aanvragen binnenkomen... Ja. waarvan je denkt...
Ook hele fouten.
Had ik 10 jaar geleden misschien gedaan... gaan we nu niet meer doen. Zijn er dingen die, die je nog weet waar je nee tegen hebt gezegd? Waar je denkt, ik ben heel blij, denk ik, dat ik dat niet gedaan heb.
Ja, nou ja.
Of waar je ja tegen hebt gezegd, waar je nu van denkt, daar had ik toch ook nee tegen moeten zeggen.
Nee, nee, want nu merkte ik wel, oh ja, ik heb wel inderdaad ervaring opgedaan dat ik bepaalde dingen niet moet doen. Maar ook met voortschrijdend inzicht, tegenwoordig moet je sowieso oppassen wat je doet natuurlijk. Met grappen en zo, je kunt ook niet bij alles meer zeggen. Dus ik werd gevraagd voor een seksspeeltjesmerk. Want ze vonden de link met Dr. Love heel erg leuk. Dat snap ik. Maar ik denk als ik als Robert en Brink...
Oh, en Dr. Ja. Love... ja, oké. Okay. Ja.
All you need is self-love was het. Snap je?
Ik
Maar ik denk als ik dat ga doen, dan gooi ik mijn eigen ruit in. Is denk ik Robert en Brink zelf ook niet heel erg blij. Dus dat weet je, ik leen... Niet de identiteit, maar ik leen de persoonlijke kenmerken van zo iemand even voor entertainment natuurlijk.
Nou ja, je gaat in die zin aan de haal met het merk Robert en Brink of het merk
precies.
Frans Bauer. Ja. En zolang dat het echte merk niet partiek, gaat,
ja. Nee, precies.
Dan zullen die dat prima vinden. Maar op het moment dat je dat wel doet, denk je, meneer Gras.
Het moet wel ludiek en vriendelijk blijven. Het moet niet, ik moet niet, nee. Dus dat heb ik zeker niet gedaan. En
heb je wel eens, sorry, ik ga af en toe ook hak op de tak, maar iemand geïmiteerd waar je dus daadwerkelijk een brief hebt gekregen of een mail van management met hey.
Nou, meestal reageren ze niet. En als ze wel reageren, dan delen ze het vaak, weet je wel. Dan heb ik iets, die ontkomt er niet aan. Sommigen vinden het leuk, sommigen vinden het niet leuk. En de mensen die het niet leuk vinden zeggen, oh, ik heb het niet gezien. Nou, ik denk, je hebt het wel gezien, want je bent gewoon getagd. Dus dat doe ik ook niet meer. Ik tag niemand meer die ik imiteer, want het links of rechts komt er toch wel een keertje bij terecht. Ja. En ik probeer het ook altijd in gewoon respectvol te doen. En ik hou rekening met, oké, zou ik het zelf leuk vinden als ik zo werd neergezet? Ja, nou, weet je, dat is wel een maatstaf.
Ja.
Je gaat niet alles meer doen. En net als bijvoorbeeld Gordon, doe ik dat voor de 538 ochtendshow. Ik maak Gordon niet nog verder kapot dan dat mensen al doen, zeg maar. Dus ik zorgde ervoor dat ik dan Gordon een team van ochtendshow kapot laat maken. Of iemand anders, weet je wel. Dus kapot laat maken. Hij gaat een grap over hun maken, maar ik ga dan niet Gordon nog erger.
Nee, precies.
Er is al zoveel over. Dus ik probeer het wel een beetje rekening te houden met de gevoelens van de geïmiteerde. Dus het slachtoffer in dit geval.
Ja. Ja. Maar goed, we kwamen van shows om nee tegen te zeggen. Ja. Of achteraf van denken, had ik nee tegen moeten zeggen.
Ja, nou, ik heb ook wel eens audities gedaan dat ik dacht, oh ja, ik word nou het nieuwe presentatietalent. En dat toevallig hier in de straat ergens, want we zitten nou in Hilversum, heb ik ooit eens een keer auditie gedaan voor TV-sterren van morgen. Ja, dat heeft nooit iemand gezien volgens mij. Dat was op Veronica met Milène de La Haye in de jury. Nou, dat is lang geleden.
Weet
jij nog wie dat is?
Ik moet heel hard graven, maar ik kom niet echt verder dan... Dat klinkt vaag bekend,
ja,
maar...
Het doet ook helemaal niks meer. Maar in ieder geval, Valerio Zeno heeft toen het programma gewonnen.
Ja, nou...
Nou, dan weet je het al. En dan denk je... Je kunt niet meer aan alles meedoen. In de zin van... Idols, ik zie toevallig hier het logo. Idols is iets... Dan weet je eigenlijk al, als je het programma kent... Oké, dan... Het is niet specifiek voor het zangtalent, maar het gaat om entertainment, zeg maar. Nou, The Voice zou je veiliger mee kunnen doen. Daar gaan ze. Hè? Dus hoe verder je in je carrière zit, weet je ook wel, een beetje daar moet je meedoen. Of net als Kamaretten bijvoorbeeld. Nou, dat is prima, daar kun je prima meedoen. Dat is veilig.
Ja.
Dus doe dat ook vooral, weet je. Maar er zijn ook heel veel dingen die moet je gewoon op een gegeven moment laten, weet je. Die past ook niet meer in je carrière of in je loopbaan op dat moment. Dat is eigenlijk waar ik wel kritisch op ben gaan kijken. En bepaalde optredens doe ik ook niet meer. Dus bijvoorbeeld, er was ook altijd een jaarlijkse festival. Ja, dat was op een gegeven moment begon er een beetje van me af te staan. Ik begon een beetje, weet je, ik paste niet meer zo bij de festival. Dan dacht ik, oh ja, dat komt natuurlijk omdat ik al wat verder ben gegaan. En dat was een van mijn eerste festivals waar ik er wel eens stond. Dus dan merk je ook dat organisch gaat, zeg maar. Maar goed, ja, even kijken wat ik nog iets heb.
Ja.
Kijk, ik geloof... Chinees transportbedrijf. De Pieter-discussie hebben we natuurlijk gehad.
Hmm.
Dat was een paar jaar geleden. En toen... ik heb het probleem, of misschien wel niet het probleem, maar uiteindelijk wel. Ik had Ik ben heel lang ook Sinterklaas geweest, zeg maar, voor bedrijven. En dan was ik altijd een Sinterklaas die voor kinderen heel lief was, maar voor ouders echt hilarisch. Want ik had natuurlijk altijd een dubbelzijdige humor. Zeker niet plat, maar altijd humor die kinderen, oh ja, oké, leuk. En die ouders altijd helemaal, dat werd verwezen naar de politiek of naar iemand die daar was. Of weet je wel, of naar de directeur, wat ze
bedrijven luisterden. Maar iets is wat vaak kindervoorstellingen heel leuk maakt. Ja. Dat er voor ouders ook iets in zit.
Precies.
Waar kinderen niet eens doorhebben dat ze wat missen. Nee. Maar ouders denken,
ja, dat vond ik dus het allerleukste. En dat was eigenlijk waar ik heel, heel sterk in was. Maar ik had we hadden dus de Pieten-discussie. En ik had een Piet bij me die heel enthousiast was over het Zwarte Piet zijn. Waar het niet dat hij een volbloed Antilliaan was. Bruin, met een heel zwaar Antilliaans accent en dreadlocks. Dus overduidelijk een Antilliaan. Hij wilde heel graag Zwarte Piet behouden zoals hij was. Zwart, en het liefst scheerzwart. En ik zei, ja, maar de klanten die nu boeken zijn vaak internationale bedrijven. Die hebben daar een beetje moeite mee. Van ja, kunnen we dit nog wel maken?
Oh, dit was echt zijn overtuiging.
Ja, hij wilde heel graag.
Ik dacht dat je bedoelde dat jij gewoon een aantal Pieten mee had. En dat dit een karakter was in
nee,
Piet,
nee,
zeg maar.
Nee. Oh, hij was echt een aantal. Ja, en op Aruba vierden we altijd Sinterklaas. En, ja, met grote rode lippen. En, nou ja, goed, in ieder geval het hele stereotype, zeg maar. Ik denk dat dat nu ook wel veranderd is. Maar een paar jaar geleden, denk ik nou 6 jaar geleden of zo, toen die discussie er ook nog een beetje was, toen heb ik ook nog wel eens interne discussies gehad. Van ja, oké, ik was het Sinterklaas, hij was Zwarte Piet. Maar hij wilde heel graag die traditionele Zwarte Piet behouden, want dat deden ze op Curaçao ook altijd vroeger. Ik zeg, ja, klopt, maar ja, we zitten een beetje met de veranderende tijd. En opdrachtgevers willen dan toch dat het een beetje aangepast wordt, zeg maar. Dus we doen een roetveeg. Weet je wel, ik denk dat als tussenstap. Gekleurde Pieten vond ik ook een beetje gek, maar goed. Roetveeg gedaan. En wij werden geboekt door een Chinees internationaal transportbedrijf. En die hadden in Haarlem of Hoofddorp ergens hadden ze een zaal gehuurd. Chinees restaurant ook nog eens. Ja, je verzint het niet. Zij wel. Dus goed, daar naartoe gegaan. En achteraf kreeg ik een klacht. Ja, waarom hebben jullie wel Zwarte Pieten meegenomen? En ook nog dat belachelijke accent. En hij had ook nog dreadlocks. En dit vinden we echt niet kunnen. We hadden duidelijk gezegd, roetveeg Pieten. En ik snap niet waarom jullie zo de draak mee steken. Maar ja, aan zijn accent kon ik niks doen. Ik zeg, ja, ik kon hem ook niet lichter maken. Want ik had hem al een beetje zo. Weet je, dit is een Antilliaan. Hij komt uit Curaçao. Hij ziet er zo uit. Sterker nog, hij wil zelf heel graag dat het zo blijft als origineel. Maar ik kan hem niet lichter sminken. Dus de hele discussie. Ik zeg, nou ja, toen zeg ik, weet je wat, dit is klaar. Toen ben ik eigenlijk ook een beetje gestopt met het Sinterklaas gedoe. Want het was te veel gedoe. Je kon het voor niet meer goed doen, zeg maar. Maar dat was toch wel bijzonder eigenlijk. Dat je een Antilliaan eigenlijk beoordeelt. Ik zeg, ja, maar nou, dit is discriminatie. Want ik moet hem dus nu wit maken. Terwijl die eigenlijk, nou ja, dit was een hele rare discussie. Die Chinezen die begrepen al helemaal niet wat nou de bedoeling was. Ik zeg,
wel een compliment, want blijkbaar dachten ze dus dat hij een witte gast was die gesmeerd was met een pruik die heel overtuigend dit neerzette.
Maar ik ken genoeg Antillianen, maar deze had ook echt dat zware accent, weet je wel. Gewoon, daar kon hij ook niks aan doen. Het was prachtig. Ik vind het heel mooi eigenlijk als iemand zo'n accent heeft. Maar ik zeg, ja, maar ik kan hem nu niet veranderen omdat jullie denken dat er een discussie heerst en het kan allemaal niet meer. Dus
wat nog wel over, want je vertelde al, je had die krantenwijk gedaan als Piet. En toen ben je ook Sinterklaas gaan doen.
Dat was echt jaren ervoor.
Ja, maar ook al vanaf dat je een gastje van 16 die is Sinterklaas.
Ja.
Hoe?
Ja,
heb je Sinterklaas met een overslaande stem? Hoe ging dat dan?
Ik was wel net zo groot toen al, maar ja, nee, ik kon toen al heel goed imiteren, zeg maar. Dus ik deed al die natuurlijk is die stem ook wel wat gerijpt in de jaren. Maar toen deed ik natuurlijk heel erg Bram van der Vlucht natuurlijk. Hè, de TV Sinterklaas met de hoofdpiet en de wegwijspiet, nou ja, dat. En dus dat deed ik toen al. En dus ik ging naar allemaal optredens. Ik vond het echt superleuk. Huisbezoeken. En daar testte ik achteraf gezien altijd materiaal uit. Want in zo'n privé setting, zeg maar, met de oom en de tante, dan heb je altijd wat karakters. Het is altijd de tante of de oma die helemaal kapot gemaakt wordt door mij. Maar dan ging ik helemaal los. En toen merkte ik, oh wacht, ik vind dit. Toen merkte ik eigenlijk dat ik het comedy heel veel
deed. Heb je daar nooit net de verkeerde eruit gepakt? Want het kan heel goed werken, maar het kan ook net tricky zijn dat je een grap maakt over tante Sylvia. Dat je denkt, je komt echt net uit de afkeerkliniek. Oké.
Okay. ja, ik heb wel eens een keer, had ik altijd een grapje ertussen zitten. Ik deed altijd bijna hetzelfde repertoire natuurlijk. Maar op een gegeven moment, weet je wel. Op een gegeven moment zei ome Henk. Ja, even kijken hoor. Bij de letters, de chocoladeletters zelfs. TBS. Oh. TBS. Nou, en dan ging het eigenlijk al en begon hij... Maar toen niet. En schijnbaar had hij dus vastgezeten. En dat wist ik natuurlijk niet. Want dat stond natuurlijk niet in de input van Sinterklaas. Oh ja. En ik denk, wat is het stil? Waarom lacht niemand? Hallo? Zijn er nog mensen die lachen hier? En dat was... daar wilden ze die avond niet over hebben, Sinterklaas. Maar ja, ik zei, ja, Sinterklaas weet alles. Foute grap erachteraan. Heeft u misschien nog die enkelband... Ja, weet je, als ik eenmaal in de... Dan ga ik maar door. Maar dat is ook iets wat ik dus niet meer doe. Als ik op een gegeven moment voel, oké, dan ga ik niet... Ik heb wel eens wat erger gemaakt. Maar ik was dan ook zo'n type van... Ik ging dan olie op het vuur gooien. Ik denk, dit wordt alleen maar leuker voor de rest van het publiek. Maar dat doe ik niet meer. Dus je probeert ook te doseren. Hè? Weet je, probeert ook jezelf af te remmen. Dus dat heb ik ook wel in de loop der jaren geleerd. Maar dat zijn een harde leerschool. Want je leert het echt door te doen natuurlijk.
Ja.
En in vaak in totaal niet voorbereide ruimtes. En het is inderdaad altijd zo. Je krijgt dan zo'n briefje van, daar moet je zijn. Nou, dit is er aan de hand. Een jubileum of een verjaardag. En dan let's go. En dan weet je eigenlijk niks. Ik moet zeggen, tegenwoordig, als we een boeking of een aanvraag hebben, dan hebben we vaak nog een teams meeting of zo. Weet je. Dan zit de manager erbij als het iets groter is. En dan zeggen we, nou, sowieso, oké, dit is de bedoeling. En dan ga je dat veel meer voorbereider inkleden, zodat je ook niet meer op dit soort punten komt.
Ja.
Maar toen deed ik natuurlijk alles zelf.
Ja, maar dat is als je ik weet het ook van shows, weet je, maatwerk die ik heb gedaan voor bedrijven.
Ja.
De informatie die ze je spontaan geven, daar kan je over het algemeen niks mee.
Nee.
Want leuk dat je mij een organogram stuurt. Maar
ja, dat is zoiets.
Wat denk je dat ik ooit één show heb een grap kunnen maken met het organogram? Heel lang verhaal.
Ja.
Maar je moet zo'n gesprek hebben. Want ook, ik kan me voorstellen dat het ook zo'n familie die jou als Sinterklaas boekt, die denken, nou, Sinterklaas hoeft niet te weten dat oom Henk vast heeft gezeten. Wat is de kans dat ter sprake gaat? En die denken, dat zeggen we niet, want dan gaat hij er grap over maken. Dat willen we niet hebben.
Ja. Ja,
maar... Terwijl als je wel dat voorgesprek hebt en je merkt dat daar gevoeligheid zit, dan weet je, oké, dan blijven we daarbij weg.
Ja.
Of je moet voelen, dat kan wel, daar kunnen we wat mee doen. Maar...
Ja, ik merk wel dat ik nu, omdat ik al dat spoor van vernieling heb getrokken, zeg maar, weet ik wel, vraag ik wel altijd, ja, zo voelt het wel, ja. Dan vraag ik nu wel van, oké, en zijn er ook nog gevoeligheden in het bedrijf waar we het niet over, want ik doe ook al als cabaret op maat en dat soort dingen. En dan waar gevoeligheden zijn, waar we het vooral niet over moeten hebben. Kijk, als ik zeg, daar wordt er weer in ontslagen. Als er net een massa-ontslag is geweest, allemaal niet handig.
Oh, jezus.
Weet je wel dat?
Je zal de eerste niet zijn, hoor.
Er komt weer een fusie aan, hoor ik al. Oh, die is net geweest. Oké. Oh, er zijn het. Oh, Henk is ook al weg. Weet je, dan staan ze allemaal zo met hun bord van het buffet. En dan stoppen ze gewoon met eten. Oh, god. Hij gaat er niet die kant op. En je ziet ze eigenlijk al kijken. En ik zie eigenlijk al die trein op me afkomen. En ik denk, nou ja, ik heb het nou toch al gemaakt. Weet je wel. Maar dat probeer ik wel zoveel mogelijk te voorkomen. En ik vraag gewoon, zijn er gevoeligheden waar we het zeker niet over moeten hebben?
Ja,
of juist wel? Maar ik hoef niet allemaal organogrammen en te horen, ja, we zitten nu in een propositie business. Ik weet allemaal, het is allemaal
maar
Chinees,
dat is altijd.
Maar je krijgt ook te veel.
Het eerste kwartier is altijd alleen maar dat je denkt, ja, heel leuk, maar ik kom geld aan jullie verdienen. Ik ben geen investeerder. Ja. Ik hoef het dan niet te weten.
Maar je zult ook wel hebben dat als je dan zo'n bedrijfsoptreden hebt, eigenlijk is het verschrikkelijk, hè? Dat je zo'n bedrijfsoptreden hebt, want die mensen die komen allemaal daar naartoe, die denken, ja, geef mij dat eten. En dan, dat is dan ook nog vaak in hun eigen tijd. En dan krijg je informatie dat je denkt, maar wat heb ik hier? Wat moet ik met die? Ja, daar kan ik toch helemaal niks mee? En dan, ik moet juist weten, ik moet de sleaze en dirt van het bedrijf weten. Ik moet weten dat de stagiair van de trap geflikkerd is. En dan ga ik, dat weet iedereen, weet je? Ik bedoel maar. Maar dan krijg je dingen en dan, wat ook zo gek is, dan krijg je dan, oh, dat is altijd, dan zie ik altijd de tijd weg. Dan krijg je een teams meeting. Ja, dan willen we even met jou zitten en dat vinden we leuk. En die mensen zijn dan, en dat is heel leuk natuurlijk, zijn heel enthousiast. Maar die gaan dan zichzelf en een functie helemaal. Ik denk, ja, dat ben ik echt allemaal vergeten over 3 maanden als het dan een bedrijfsfeest is.
Ja.
Ik heb het liefste dat ze van tevoren zeggen, Ricardo, het is een half uur van tevoren. Dit en dit speelt er. Onthoud het even. En dit moet, maar niet 3 maanden van tevoren. Omdat we in oktober zo'n fantastisch feest hebben. En dan ook nog al jaarcijfers erbij. En octogrammen. Ik weet het allemaal niet. Het is allemaal... Dat weet ik dan echt niet meer dan, hoor. Ik moet gewoon op dat moment weten, wat is er gebeurd? Wie is er ziek? Of wie is er... weet je, waar moet ik het niet over hebben, zeg maar. Ja. Dat is het beste.
Oh. Onthoud het allemaal niet, joh. Dat is echt verschrikkelijk.
Kijk, heb ik nog iets op een lijstje staan? Dat zou zomaar kunnen, nou. Even kijken. Ja.
Hou die nog even mee. Want ja. Waar ik wel benieuwd naar ben... Want ik vind het heel grappig... Gewoon jouw energie waarmee je allerlei dingen aanvliegt en gewoon gaat doen. En dus gedurende de jaren wel weet, oké, dit moet ik niet meer doen, dit moet ik wel weer doen. Maar hoe komen dit soort ervaringen en slechte shows, hoe komt het bij jou binnen? Hè? Zit je er lang mee als een show slecht gaat? Of wat, er zit een enorme drive achter om door te blijven gaan en... ergens waarom uit te komen, waarvan volgens mij voor niemand ooit duidelijk is wat dat ergens dan gaat zijn. Want je doet ook heel veel verschillende dingen.
Ja, heel veel verschillende dingen, ja. Nou ja, ik deed heel veel verschillende dingen. Nu is het vooral presenteren en imitaties. Maar vroeger deed ik echt, zei op alles, ja. Oh, wil je in de winkelcentrum hartjes uitdelen? Zo op het moment. Ja, doen we. Maar dat zou ik nu niet meer zo snel doen. Dan zei er een enorme zak geld in over staan. Nee, maar dit, dus je leert ook wel een beetje zo van je optredens kiezen. Alleen... Ik slaap daar niet slecht van, zeg maar. Weet je, ik denk dan gewoon, ja, weet je, ik heb toch niks te... Vaak, ik loop op en dan denk ik, ach, ik heb toch niks te verliezen en het kan alleen maar erger worden of beter worden. En dan, als het dan voorbij is, dan denk ik, ja, dit was niet zo goed of dit, ach, ja, weet je. En ik heb ook wel eens, en dat zul je ook wel hebben, en heel veel comedians zitten dan in de zaal en dan ben je best aan het doen. Of als Frans Bauer een liedje, en dan zitten er van die mensen tegenover je en die kijken je gewoon kapot. En dan zeg je, ja, we hebben zo gelachen. En ik heb alleen maar mensen naar me zien staren. Ik denk... maar dan hebben ze toch iets vermakelijks gehad. En dan, maar ik denk dan op dat moment, alleen op dat moment... Ze vinden het helemaal niet leuk. We gaan vrolijk door. Ja, dan weet je, ik doe net alsof ik gek ben dan. En daarna dan blijkt het toch... Weet je, ik denk, het maakt niet uit. Kijk, ik denk ook dat komt. Ik heb erover nagedacht. Die mensen die hebben geen spotlight op hun. Dus die zitten gewoon eigenlijk in gedachten eigenlijk naar die act te kijken. Dus ik ben ook geen grote lacher. Als ik nu naar Tineke Schouten ga, ik vermaak me rot. Maar ik ben niet... Ha, ha, ha. Zo zit ik niet in de zaal. Weet je? Ik zit gewoon te kijken naar het ambacht wat ze doet. En ik moet daarom lachen en zo. Maar gewoon van binnen, zeg maar. Weet je wel? En ik denk dan altijd, misschien is dat ook wel zo'n Ricardo Ras die daar zit. Die denkt, oh, leuk. Weet je wel? Maar die zit daar gewoon voor zijn vermaak.
Ja.
Ik denk dat het is, hoor. Want ze komen wel naar je toe. Ja, heel leuk. En denk, ja, ik heb er niks van gemerkt.
Had het laten werken. Ja, ja.
Je had het even laten weten, stomme muts. Dan had ik niet mijn tekst vergeten. Weet je? Want je gaat toch een beetje, je gaat toch een beetje wankelen. Dat je denkt, ja. En als de opdrachtgevers, dat vind ik ook altijd zo'n typische, dat zit ik nou te bedenken. Als een opdrachtgever je boekt, dan wil je altijd dat die opdrachtgever sowieso heel erg blij is. En de rest natuurlijk ook van het gezelschap. Maar die opdrachtgevers zijn de boel aan het organiseren. Die zijn helemaal niet bezig met jouw act op dat moment. Die hebben jou geboekt en je bent op tijd. Daar zijn ze al heel blij mee. En die laten het verder los. Maar die hou ik dan eens in de gaten. En dan denk ik, nou, die zit helemaal niet bij te klappen of lachen of mee te doen. Maar die is helemaal niet mee. Die denkt, de act staat er prima. En die is dan tevreden. Ja, maar zo show, joh. Hartstikke leuk. Dan denk ik, ja, maar je hebt heel ernstig in het rondgelopen. Maar het is dan omdat ze bezig zijn.
Ja, die denkt alleen maar, ik hoop dat de cateraar straks inderdaad de bitterballen om 9:15 klaar heeft.
Ja, en gaat het om de tijd. En staat Henk met de volgende. Het is ook altijd Henk. Dat Henk met de volgende speech al klaar. Weet je, dus die in een artiestenhoofd probeer je ook iedereen te pleasen natuurlijk. Dat is ook natuurlijk een nadeel van het vak. Je probeert iedereen te pleasen. Dat kost ook energie.
Ja, maar dat maakt dat je niet doorhebt dat de hele zaal het leuk vindt. Behalve die ene gast met zijn armen over elkaar die zit te gapen. Daar ga je dan focussen.
Ja, dat klopt. Maar ik lig daar niet bij. Als een keer iets niet valt of een imitatie klinkt niet, dan denk ik, ja. Het is ook een moment, hè.
Ik heb nog een waterpistool.
Ik heb een waterpistool. Ook helemaal geen goed idee trouwens.
En je had er nog eentje.
Ja, volgens mij had ik wel... Oh ja, oh, dat was ook verschrikkelijk. Ja. Ik ben een keer alleen... moest ik naar een optreden toe. Weer als Frans Bauer. En was in Enschede. En ik zou zelf rijden. Ik zei, nee, deze keer... Want ik ben vaak te moe om terug te rijden. Want je schiet in 30 minuten heel veel energie iemands kant op. Dus ik was heel erg moe. Maar ik denk, nou, deze keer rijd ik zelf wel Enschede, had ik eigenlijk niet moeten doen. Maar goed, ik ging. Alleen, ik moest lenzen in doen. Frans Bauer, bruine ogen, ik groene. Dus ik moest lenzen in doen. Voordat ik ging, pakken helemaal aan zo. Het was 30 graden buiten. Er zit dat kaalkop op, dat zweet ook verschrikkelijk. Dus ik doe mijn lens in. En ik dacht al, toen ik de lens op mijn hand had... Au, tomme, ik bijt. Ik had daar een wondje. Ik doe die lenzen in mijn ogen. Ik denk, ik word niet goed. Wat bleek nou? Had ik de reinigingsvloeistof. Daarmee had ik ze ingezet. Het was geen all-in-one vloeistof, maar ik gebruik geen lenzen. Dus ik had gewoon mijn lenzenvloeistof, all-in-one vloeistof, was op. Dus ik pakte de reinigingsvloeistof van mijn vrouw de lenzen. Dat is geen goed idee.
Daar zit een heel klein beetje waterstofperoxide in.
Ja, en dat... Het werd helemaal rood en dik. En ik denk, ik moet zo vertrekken over een kwartier naar Enschede. En ik rij alleen en ik heb... Nou, ik zag gewoon zwart voor mijn ogen. Het was... En
ik heb dat één keer ook fout gedaan. Dat is heel heftig.
Het is, ja, maar dit, ik dacht nog, ja, dit zal wel zo horen. Dan is het misschien wel wat gek. en ik voel het gewoon bijten. En ik kijk in de spiegel en het werd helemaal dik hier rondom. En ik moest toch weg. Ja, ik heb daar de hele avond last van gehad. En toen, ik kon ze ook niet meer uit doen. Want ik denk, ja, ik moet er nu niet meer aan zitten. Dus ik ben daar naartoe gereden. Het was een hel. Vanuit Weert naar Enschede is...
Is een heel eind rijden.
Een heel eind. Alleen, ook nog 's avonds. Dus het was verschrikkelijk. Maar ik heb ook wel sneeuwstormen gehad. En dat ik dan aankwam en dat ze zeiden... Ja, het is eigenlijk al afgelopen. En iedereen is al naar huis. Ik zeg, ja, maar wij konden maar 30 kilometer per uur rijden. Maar dan zei de manager... Ja, gaat het toen mijn voormalige manager zei... Ja, gaat toch maar een keer mijn stem kwijtgeraakt. Toen zei ik nog... Mijn stem is mijn instrument. Ik kan vanavond sowieso geen hoge Frans Bauer doen. Ja, maar we zijn toch geboekt. Probeer het maar. Pak maar wat thee en een paracetamol. Dus wij daar aangekomen. En ik heb als een soort van kraai. Heb ik, ja, dat, weet je, ik weet nu, zeg gewoon nee. Doe het niet. Dat is beter voor je eigen carrière. Dat is beter voor de mensen daar. En het waren ook nog aan het roken. En ik rook zelf niet. Dus dan slaat dat sowieso. Dat wordt alleen maar erger. Doe het niet. Maar je denkt toch uit een soort, als een artiest een soort van plicht beseft, ja, ik moet daar naartoe. En je ziet het vaker, dan gaan de artiesten toch optreden. En denk je, ja, dat had ik eigenlijk gewoon af moeten zeggen.
Nee, moet
om de kwaliteit te borgen. Dus dat, tegenwoordig ben ik daar, beste mensen, ben ik daar heel erg, ja, gewoon vollediger in. En doe ik ook gewoon niet meer wat ik toen allemaal niet goed heb gedaan. Maar dit is een leidensweg. Ja, maar het is eigenlijk, ja, maakt het jezelf ongelooflijk. Waarom doe ik dit nou eigenlijk? Ja, dat ik het leuk vind. Ja, maar dit was niet zo leuk. En de vorige week eigenlijk ook niet. Maar het is toch een soort thrill of zo waar je in gaat. Heb jij nooit dat je dan sta je ergens en als een zaal niet werkt, dan denk je eigenlijk, ik wil nu niet meer leven op dit moment. Ik wil nu in een vluchtauto weg. Maar dan maak je hem toch af uit een soort van, ja, dit gaan we gewoon overleven.
Ja. Nee, ja, absoluut. Dat is de hele reden dat ik ooit met deze podcast ben begonnen.
Ja.
Is dat gevoel en dat soort verhalen. Maar waarom... En je wordt er beter in naarmate het vaker gebeurt. Ja. Je kan het beter filteren. En je komt ook op een punt in je carrière dat bepaalde klussen gewoon niet meer op je pad komen. Maar ik heb ook allerlei dingen gedaan waarvan ik nu denk, waarom heb ik daar in vredesnaam ja tegen gezegd? En dat ik vind het wel grappig dat je zegt, weet je, het is beter voor je stem, het is beter voor jezelf. Ik vind het is ook gewoon een deel professionaliteit om op bepaalde momenten te zeggen, dit kan helemaal niet. Als jij als kok wordt geboekt om bij mensen thuis te cateren en er staan twee campinggastjes en dat is het en je moet voor 30 man, dan kan je ze een matige maaltijd voorschotelen.
Ja.
En zeggen, dit zijn hele exquise cocktailworstjes die ik heb opgewarmd. Maar je kan ook zeggen, sorry, wat jullie van mij verwachten, waarvoor ik hier ben, dat kan ik niet hiermee. Dus dit doen we gewoon niet. Punt.
Maar dat is ook kiezen voor jezelf. Hè? Dat is ook gewoon zeggen, oké, ik heb een gewoon eisen. En dat heeft niks met sterrenluurs te maken. Het heeft gewoon, oké, ik wil een bepaalde kwaliteit. Het geluid moet daaraf voldoen. En ik heb ook wel eens gehad dat er dan een vader en een zoon, die hebben dan een verhuurbedrijf. En die komen en dan zie je ze al en dan denk je, oh nee. Ja, ik heb bij ons inprikken. Inprikken? Nee, dan hebben ze gewoon een microfoontje aan een draad. En dan moet je, dat is helemaal geen zangmicrofoon, maar gewoon leuk voor stand-up comedy, maar niet om ook nog te zingen.
Ook niet voor comedy.
Nee. En dan staan ze daar wat te schuiven met een glas bier ernaast. En dan weet ik eigenlijk al op een tafeltje hoe laat het is. Dit is gewoon een My First Sony waar ze mee staan. Dit komt niet meer goed.
Oh, hoe
en het allerergste is nog. En dan ga je beginnen. En dan, ja, jij hoort op je monitor set, hoor je het allemaal perfect. En iedereen in de zaal staat naar hun oor te wijzen, want we horen niks. Ja, dan...
Oh, de technici die zeggen, nee, maar dat is een hele goeie. Kijk maar, er staat erop, ja. Super tech. Dus,
ja,
dus...
ja, zo'n merk dat je denkt, made in China. En het rammelt ook zo. En het, of dat ze dan zeggen van, ja, nee, komt goed, wij doen je geluid wel. En dan krijg je een kabeltje, wat alleen maar, het stoort en het draait. Het maakt het... Je voelt je ook onzeker. En wat ik ook altijd ging doen, is dan harder schreeuwen. Dan denk je, die mensen die horen mij niet. Maar dan vervormt de imitatie ook, het wordt er niet beter op. Je moet gewoon fatsoenlijk spul hebben.
Absoluut.
Dat wilde ik eigenlijk zeggen in dit uur.
Top.
Fatsoenlijk spul, kom op en je kan het.
Het duurt even, maar dan weet je ook wat je nodig hebt.
Ja.
Dankjewel, man.
Ja, graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal. Je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij. Dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!